Lieve, lieve luisteraar, fijn dat je er vandaag weer bent. Vandaag willen wij jullie met deze podcast meenemen over het overnameproces binnen familiebedrijven. Voor zowel de jonge generatie als zo de huidige, in plaats van de oude generatie, en de huidige generatie. Noem maar. Hey, welkom Mark. Mark de Roy, welkom in de Peak Performance Podcast. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, ja. Fijn dat ik er mag zijn.
Ja, en ook wel eigenlijk, dat is wel een primeur, want je hebt de primeur dat je vandaag voor het eerst als eerste gast, niet de eerste gast bent, maar wel de eerste gast waarmee ik een podcast opneem in mijn bos.
Ja, dat is een hele eer, want het is een mooi bos en ja, ik vind het wel heel prijzenswaardig dat jij zelf een bos beheert.
Nou ja.
En aanlegt.
Aanleg, nou ja, dit was al aangelegd, maar het is in ieder geval wel een bijzonder plekje.
Ja.
Mark, je hebt heel veel ervaring met familiebedrijven. Je hebt ook al een hele, nou ja, carrière erop zitten.
Zeker, zeker, ja. Ja.
Wie is Mark de Roy?
Ja, een beetje nu aan het einde van mijn carrière, maar goed, wel misschien het boeiendste stuk.
Het boeiendste stuk, oh, waarom?
Alhoewel. Nou ja, ik ben van oorsprong jurist.
Mm-hmm.
6 jaar als bedrijfsjurist gewerkt in loondienst. Maar toen ben ik het familiebedrijf ingestapt. En dat was begin jaren 90. Een metaalbedrijf. Moeilijke start met Philips, met Centurion, Daffeyiet. Dus als jurist kom je dan in een maakbedrijf en ik ben met mijn technische oudste broer samen ingestapt als derde generatie.
En opa. Met z'n tweeën?
Ja. Nee. Later is er nog een broer bijgekomen. Dus een nakomer, Adam, die ook een techneut. Dus ja, we zijn eigenlijk einde jaren 90 en begin deze eeuw gaan groeien. Een beetje gelijk op met ASML, maar dan een hele kleine schaal.
Ja.
Maar in de regio Eindhoven is heel veel maakindustrie vanwege Philips, DAF en later dus ASML.
Ja.
En ja, ik denk dat we altijd het beste in elkaar naar boven hebben gebracht. Ik heb dat 24 jaar gedaan.
En toen?
En toen kwam de vierde generatie, nieuwe opvolgers, ja. Nieuwe junioren die het heft in handen namen. Alhoewel, mijn broer en ik, mijn oudste broer en ik zijn nu bijna gepensioneerd. Maar mijn jongste broer is nog begin 50, dus die gaat met zijn neef en zijn nicht lekker door.
Want de kinderen van jouw oudste broer, die zijn mee het bedrijf ingestapt,
ja,
samen
ja.
Met je jongste broer.
Ja, klopt.
En hoe is dat over? Ja, dan wil ik daar nou weten hoe het overnameproces is gegaan. Maar uiteindelijk, jij bent daar gestopt,
ja.
De fakkel overgedragen.
Ja.
En toen?
Ja, ik wilde graag nog wat anders doen. Ik had voor mezelf bedacht, toen was ik 55, om mediator te worden. Dat heb ik ook gedaan, geregistreerd MFN mediator. En langzamerhand gaan specialiseren in familiebedrijven.
Mm-hmm.
Dus ik ben aangesloten bij een club uit Leiden, Resoluut. En wij doen alleen business-to-business mediations. Dus heel veel arbeids- en vennootschapsmediations. Maar later ben ik mezelf gaan specialiseren in familiebedrijven, omdat ik weet wat er speelt, ik ken de emoties. En gezien mijn mediator achtergrond op dat moment waren dat twee factoren die ertoe hebben geleid dat ik 4 jaar geleden gevraagd ben door Berry Abelen om de Stichting voor het Familiebedrijf te leiden.
Ah ja, en wat doen jullie met die stichting?
Die stichting is eigenlijk in het leven geroepen. Berry zegt altijd, als ik bezig ben met een overnameproces en, mm-hmm. en familiebedrijven speelt dan generatie op generatie. En ik merk aan tafel dat er één traan vloeit, dan bel ik Mark.
Mm.
En dan moet Mark opdraven, want die zachte kant,
ja.
Noemen wij het maar even voor het gemak, die sociaal-emotionele factoren die een rol spelen bij overdracht, die zijn vaak doorslaggevend voor het succes.
Ja, ja.
En als we daar dan een rol in kunnen spelen als stichting en dat goed begeleiden,
ja.
Dan is de kans groot dat er een succesvolle overdracht plaatsvindt. Want die harde kant, Er zijn de accountants met cijfers en advocaten met contracten.
Ja, ja.
Die is meestal wel helder.
Ja.
Maar die zachte kant, je merkt in MKB-bedrijven waar onze klanten zitten, dat er vaak aan tafel dingen worden besproken, maar vaker nog dingen niet worden besproken. Ja. Er worden zaken vermeden die kunnen schuren.
Ja.
En dat is mooi om daar dan op in te zoomen en dat soort onderwerpen wel bespreekbaar te maken.
Ja, en natuurlijk ook het overdoen aan je kinderen is dan het overdracht van je bedrijf.
Ja.
Alleen de vader of de moeder komt dan ook nog bij het vraagstuk, wat nu? Ja. Wie ben ik zonder mijn bedrijf?
Ja.
En stel voor dat het niet goed gaat met mijn bedrijf.
Nee, die overdrager heeft daar wel zorgen van. Want ik merk tegenwoordig steeds vaker dat de overdragers, de oudere generatie, zegt van ja, eigenlijk liever niet aan mijn kinderen.
Ja.
Want ik wil ze die sores besparen en laat een derde het kopen.
Ja, ja.
Dan hebben we vaak onze schaapjes op het droge en, ja, en kunnen we doen wat we willen.
Ja.
En mijn kinderen moeten hun eigen plan maar trekken.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk ook een overweging die meespeelt.
Ja, maar als dan je toch een van je kinderen het wilt.
Ja, dan stapt hij of zij in. En ja, ja, dan is vaak wel een onderwerp van gesprek van, nou, hoe gaan we het aanpakken met andere kinderen?
Ja. Ja.
Ik zei net al tegen Sanne van, nou, ouders willen niets liever dan kinderen gelijk behandelen.
Ja.
En als dan blijkt dat, ik noem maar iets, ik had vorig jaar een casus, de 4 dochters van een gezin en 2 dochters wilden het overnemen en 2 dochters gingen hun eigen pad. Maar die 2 dochters die het wilden overnemen van papa, die kwamen niet op 1 lijn. Die hadden een verschillende visie hoe het bedrijf geleid moest worden. En hadden ook ieder hun eigen gedachten over hun functie.
De dochters.
Ja. Hoe ze, en papa heeft het eigenlijk veel te lang uitgesteld om knopen door te hakken.
Ja. Ja.
Dus die was al begin 70.
Oh ja.
En dan krijg je dus, dan word ik erbij geroepen. En dan krijg je dus het geval van, ja, pa die wil geen keuze maken.
Ja.
En die 2 zussen die, ja, die proberen toch ieder hun eigen gelijk te krijgen.
Ja.
En een eigen visie door te duwen. Nou ja, uiteindelijk is er eentje toch opgestapt. Die wilde niet meer verder.
Ja.
En toen heeft de ene dochter het bedrijf overgenomen.
Zitten ze nog wel met kerst aan tafel?
Dat is de grote vraag, ja. Dat moeten we proberen te realiseren, maar dat is niet altijd mogelijk.
Nee.
En ik denk in deze familie dat dat heel moeilijk is.
Ja. Ja. En als je dan in deze familie hebt, dat is natuurlijk de grootste angst als ouder, als eigenaar van familiebedrijf, dat je niet meer met je gezin met kerst aan tafel zit.
Ja.
Met deze of misschien andere ervaringen wel in je achterhoofd houdend, hoe kan je dit voorkomen, jouw inziens?
Ja. Ja, ik heb vaak het middel gebruikt, of dat gebruik ik nog steeds, van een familiestatuut.
Ja.
We gooien dan op tafel alle onderwerpen die schuren.
Ja.
En dat kan zijn dat een kind zich achtergesteld voelt. Of dat moeder zegt van, nou, die is wel geschikt en die is niet geschikt. Want die heeft ook vaak een vinger in de pap. Of ja. Schoonfamilie is vaak toch een hot item. Hè? Moet de schoondochter wel of niet mee het bedrijf overnemen?
Ja.
En dat soort zaken die worden dan bespreekbaar gemaakt. En als je dan een familiestatuut neemt, dat is een vormvrij document. En je spreekt daar gewoon in af wat iedereen vindt. Hè? Dat je bijvoorbeeld over bepaalde onderwerpen die ter discussie worden gesteld, dat je daar overeenstemming probeert te bereiken en dat je daar vastlegt in zo'n familiestatuut van oké, wij kunnen ons nu met z'n allen hierin vinden. Ja, je probeert die consensus te zoeken en dan zet iedereen zijn handtekening eronder en dan kijk je van jaar tot jaar of dat nog draagkracht heeft, of dat nog steeds een document is, want het is een levend document.
Ja.
En die afspraken die daarin worden gemaakt, staat iedereen dan nog achter?
Ja. En die maak je al voor het overnameproces eigenlijk in beeld komt.
Tijdens het overnameproces worden alle hot issues die spelen, die worden aan de orde gesteld. Die worden bespreekbaar gemaakt. En dan kijken we, wat nemen we op in zo'n document?
Ja.
En welke afspraken hebben voldoende draagvlak van de hele familie?
Ja.
En dat is wel een mooi instrument om ja, iedereen op één lijn te krijgen.
Ja.
En ja, dan merk ik dat steeds meer in de praktijk gehanteerd wordt.
Ja, ik hoor het bij mijn klant ook steeds meer.
Ja.
En daar een stap voor, want je zegt al, als je als oudere generatie pas op je 70ste een overdracht gaat doen, is dat dan niet gewoon veel te laat?
Ja, dat moeten we ook als valkuil benoemen.
Ja.
Begin op tijd met die overdracht. Dat proces, dat duurt jaren.
Ja.
En er komen natuurlijk ook nog allerlei fiscale zaken om de hoek kijken. Dus die fiscaliteit, het financiële stuk, dat vinden partijen vaak heel belangrijk. En dan dat emotionele stuk, ja, wat ik aanhaalde. Dat is ook enorm belangrijk om daar aandacht aan te besteden.
En dat emotionele stuk, in mijn optiek, is nog vele malen belangrijker. Want uiteindelijk, het financiële stuk is gewoon, zijn we het hier mee eens, ja of nee?
Ja, precies.
En het emotionele stuk, dat is zoveel meer beweging. Dat is niet zo zwart-wit.
Nee, dat klopt. Kijk, dat financiële stuk is objectief bepaalbaar. Ja. Maar het emotionele stuk is subjectief. Hè?
Ja.
Iedereen heeft daar zijn mening over. En ja, dan kost het soms wel kruim om die meningen allemaal op een rijtje te krijgen. En zeggen, nou oké, hier kunnen we met z'n allen mee leven.
Ja.
Daar willen we onze handtekening wel onder zetten.
Ja.
En dat lukt niet altijd. Hè? Want iemand kan bij zijn mening blijven. We hadden vorig jaar nog een zaak waar ook een aantal kinderen in een bedrijf in aanmerking kwamen om het over te nemen. En uiteindelijk heeft één zoon het gegund gekregen.
Yeah.
En een andere broer van hem, dus een andere zoon, die was in loondienst.
Yeah.
Maar die liet duidelijk merken dat die niet die ondernemerskwaliteiten had die zijn ouders hem hadden toegedicht.
Yeah.
Ja, en hij liep er een beetje de kantjes vanaf en die andere die gaf continu vol gas.
Ja.
Dus daar merkte je dat die gelijkheid ook niet aanwezig was. Nee. En uiteindelijk heeft dat ook de doorslag gegeven dat die ouders zeiden, nou, die jongen die er altijd voor gaat, die kan het overnemen. En die andere die blijft ook gewoon in loondienst.
Ja.
En daar kon hij mee leven.
In loondienst van hun bedrijf of man?
Ja, van hun bedrijf.
Ja. Ja, mooi is dat.
Ja.
En wat mijn ervaring hierbij ook is, het gaat er ook niet zozeer om dat iedereen de mening op dezelfde lijn zit. Dat wel iedereen het gevoel heeft, ik ben gehoord en gezien in het hele proces.
Ja.
Ik heb er toe gedaan.
Ja. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Want dat merk ik ook bij die discussies aan de keukentafel. Van laat iedereen zijn zegje doen.
Ja.
En ook die kinderen die niet de zaak in willen. Dat probeer ik ook altijd te realiseren. Dat die toch, precies wat je zegt, gehoord worden. En kijken wat zij ervan vinden.
Ja,
en daar zijn ze achteraf ook heel blij mee.
Ja, ja. Tenminste als ik over mezelf praat. Hè, ik kom natuurlijk van een boerderij vandaan. En mijn ouders wonen echt op een plek. Ik vind het de meest mooie plek hier in de omgeving.
Ja.
Dus in mijn optiek gaat het zeg maar overname van de boerderij van mijn ouders, niet alleen over de boerderij, maar ook over de plek, over zeg maar de plek waar ik ben opgegroeid.
Ja.
En die is misschien nog wel meer waard dan de boerderij, maar ik vind het heel belangrijk dat ik wel een gevoel heb, ik heb binding met die plek.
Ja, ja. En jij wil waarschijnlijk ook dat dat bedrijf op een goede manier wordt voortgezet.
Ja.
En dat de opvolger die de boerderij overneemt, dat die daar ook aandacht aan besteedt
en zijn
broers en zussen ook in waarde laat. En,
sterker nog, mijn zusje die gaat de boerderij overnemen, zit nu in het overnameproces. Zij gaf aan, ja, ik ga de tuin waarschijnlijk iets anders aanpakken dan een monumentaal pand. Ik dacht, je verneukt de tuin, joh! En dat je voelt, dat is die emotionele binding is vele malen groter. Dat is natuurlijk ook bij een boerderij net weer wat anders.
Ja.
Grappig, daar komt een kindje over het baantje. Schattig.
Ja, het is mooi weer. Hè? De zon schijnt. Dat kunnen onze luisteraars natuurlijk niet
niet zien. Ja. Het is misschien wel een van de mooiste zonnige dagen van de lente. En als je nu zit te luisteren en je denkt, heb ik kindje over een baantje. Om mijn bosperceel heb ik een pumptrek liggen. Dus er komen wel eens kindjes overheen met de fiets. En die zien we nu voorbij komen. Schattig.
Mooi.
Heel schattig. Daar word ik blij van. Ja. En even terug. Want ik ben nog, je kan me natuurlijk veel meer vertellen over wat waardevol is tijdens het overnameproces. Maar je hebt natuurlijk zelf ook een overnameproces meegemaakt. Was het voor jou heel logisch toen de nieuwe generatie zich aandiende van oké, mijn tijd is geweest?
Nee, niet echt. Maar goed, ik merkte wel aan mezelf dat ik heb 24 jaar in het bedrijf gezeten. Dat ik eigenlijk zelf toe was aan een nieuwe stap.
Ah ja, mooi.
En nog een keer aan het einde van mijn arbeidzaam leven nog eens totaal wat anders ging doen. Dus ja. ik ben wel van nul af aan gestart toen ik uit het bedrijf ging. En ja, als mediator, er zijn er duizenden in Nederland.
Ja.
Dus ja, het is best moeilijk om aan business te komen. Maar ja. Ik had het geluk dat ik bij toeval met die club uit Leiden resoluut in aanraking kwam. En dat ze mij het zuiden van Nederland gunden als partner. Ja. Dus mooi, ik doe alle mediations voor Brabant en Limburg.
Ja, ja, mooi. Ja. En hoe is dat overnameproces? Want uiteindelijk is dat voor jou ook een kans geweest om hier weer in dit vakgebied te gaan. Hoe heb je zelf dat overnameproces ervaren? Wat heb je ervan geleerd?
Ja, wij hadden ook wel de neiging om dingen buiten schot te laten. Dus niet bespreekbaar te maken. En er werd niet altijd alles gezegd. Maar goed, we zijn vrienden van elkaar als broers.
Ja.
Dus dat maakt het ook vaak moeilijk dat je en familie bent en zakenpartners.
Ja.
En dat grijpt natuurlijk in familiebedrijven continu in elkaar. Je ziet elkaar zondags op de koffie.
Ja.
En je ziet elkaar elke dag bij de koffieautomaat. Ja. Dus ik zag mijn broers meer als mijn eigen vrouw.
Ja.
En wij gaven ook altijd flink gas. Dus dat betekent lange werkweken. En dan had ik voor mezelf op een gegeven moment toch het gevoel van, ik ga nog een keer mijn eigen ding doen.
Ja, ja.
En dat was voor mijn broers best moeilijk te begrijpen. En voor mijn ouders ook.
Maar die leefden toen ook nog?
Ja, ja, ja. Dat je dan dus toch eigenlijk het ouderlijk nest verlaat.
Ja,
want zo
ja.
wordt het familiebedrijf gezien.
Ja, ja.
En dat was best lastig af en toe in die tijd. Ja. Hè, 2015. Maar goed, mijn vader overleed. Dat jaar ook nog.
Ook nog? Oeh.
Ja, dus, maar dat heeft ons weer dichter bij elkaar gebracht, denk ik.
Ja?
Ja, achteraf.
Ja.
En mijn moeder die vond het alleen maar best. Als je gelukkig wordt, dan moet je dat doen.
Ja, zo simpel is het. Ja. Ja. Heel cliché, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ouders willen niks liever natuurlijk. Ja. Hè, als hun kinderen gelukkig zien. Ja. Dus. Nee, achteraf hebben we dat harmonieus kunnen afhandelen.
En
dat is natuurlijk niet altijd makkelijk, want je krijgt verschillende belangen op dat moment.
Ja.
Ja, maar goed, dat.
Kon je trouw blijven aan je eigen belang?
Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. Ja,
en als je achteruit, moet even een paar vragen stellen. Als je achteraf terugkijkt, had je dan niet veel eerder je eigen koers moeten gaan varen?
Ja, misschien wel, maar ik vond op dat moment de tijd rijp.
Ja. Ja, dus, nu door dat die vierde generatie aandiende.
Dat speelde ook mee, ja. Zeker een rol. En alles bij elkaar waren dat de factoren die tot mijn besluit hebben geleid.
Ja.
En ik heb er geen spijt van gehad, omdat ik heb een hele waardevolle carrière nu nog de laatste jaren opgebouwd als adviseur. En ik vind dat je als mediator en familiebedrijven adviseur in die overdrachtsfase heel veel kunt betekenen.
Ja. Ja.
Je kunt partijen weer echt verbinden en ervoor zorgen dat de valkuilen die ik zelf heb meegemaakt of andere oudere ondernemers, dat die niet, waar de jongere generatie dan niet in hoeft te trappen. Ja.
En welke valkuilen heb je het dan over?
Ja, bijvoorbeeld een van de grootste valkuilen is is eigenlijk een gezegde van gun elkaar iets. Mm-hmm. En dat is makkelijk gezegd als gedaan.
Yeah. Yeah.
Maar als je als broers en zussen elkaar iets kunt gunnen in dat opzicht, en dan hoeft er echt niet het onderste uit de kan gehaald worden, maar dat je zegt, ik zie de waarde ervan in dat het familiebedrijf voortgezet wordt op een goede manier.
Ja.
En we maken daar goede afspraken over, dan kun je realiseren dat dat veel waard is.
Ja. Ja. Dus over en dan in het overnameproces dat je eigenlijk je broer of zus echt wel mag gunnen.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, en ik sterker nog, ik geloof er ook echt in dat je als kind niks te eisen hebt.
Nee, dat klopt.
Uiteindelijk, wie ben ik om voor mijn ouders te beslissen en wie ben ik om er iets van te vinden?
Ja.
En als kind zijnde, wat heb jij te eisen?
Ja.
En dat merk ik nu in het proces bij mijn ouders ook. Ja, wie ben ik? Weet je, het raakt me dat mijn zusje van die tuin, maar dat is mijn probleem.
Ja. Ja.
En ik gun het inderdaad mijn zusje echt fantastisch. Weet je, die zou je toch maar nu maar aangaan bij een boerenbedrijf op dit moment.
De problematiek die er nu speelt. En je vertelde dat het met name koeien zijn.
Ja.
Dat is echt gigantisch wat er op jouw zus afkomt. En,
ze gaan maar doen.
Ja, en jouw zwager ook. Die nemen toch wel letterlijk heel veel hooi op hun vork.
Ja, letterlijk. Ja. Letterlijk. En dat is mooi. En die onthoud ik elke keer. Je hebt als kind zijnde niks te eisen. Ook al denk je dat wel. Nee, dat is gewoon per definitie niet. En ik snap ook dat ouders willen dat ze hun kinderen gelijkwaardig behandelen. Op het moment dat één kind of twee een bedrijf overnemen, de rest niet. Dat kan niet. Het is een illusie dat kan.
Ja. Ja. Nee, dat schiet me nou ook weer een voorbeeld binnen van een vastgoedbedrijf.
Mm-hmm.
En die ouders die hadden twee kinderen, een zoon en een dochter. En die namen het bedrijf over. Maar tijdens het overdrachtsproces vonden ze het heel moeilijk om te beslissen wie echt de CEO werd.
Oh ja, ja.
Dus uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid kreeg. En zij vonden het logisch dat de dochter het was, want die had daarvoor de beste capaciteit.
Ja.
Dus die zoon die werd eigenlijk zonder overleg een vastgoedportefeuille gegund.
Ja.
En dat de dochter dan het bedrijf verder zou overnemen. Maar die communicatie daarover is totaal ontbroken.
Oh.
Dus die zoon, die materieel was hij wel heel goed bedeeld.
Ja.
Maar immaterieel voelde hij zich totaal niet gehoord.
Ja. Ja.
En dat leidde tot heel veel frustratie.
Ja.
En dat heeft heel veel moeite gekost om dat weer recht te trekken.
Ja, uiteraard.
Ja.
En ik snap dat het voor ouders super pijnlijk is als je deze keuze wilt maken. Maar het gaat erom dat je het bespreekbaar maakt. Want uiteindelijk, die zoon die voelt zich gewoon niet meer gezien en gehoord.
Ja.
Zo, klopt. Dat zijn pittige vraagstukken. Hey, in welke... Welke praktische tips kunnen we nog meer de oudere generatie meegeven om het overnameproces soepel te doen laten verlopen? Of nog soepeler? Soepel, het zal altijd misschien wel. Het is altijd wel een intens proces, emotioneel proces.
Ja.
Wat helpt daarbij, jouw inziens?
Ja, met name de overdragers moeten zich goed realiseren dat ze op tijd afstand moeten nemen. En dat is vaak moeilijk omdat. Ja, als het een oprichter betreft van een bedrijf en die gaat het overdragen aan zijn kinderen, dan is dat lastig om die beslissingsbevoegdheid uit handen te geven. Want het is ook een soort kind van hem of haar. En dan,
jij zegt een soort, het is.
Het is, ja. Nee, die constatering kunnen we wel maken.
Ja.
Het is een kind, het is een baby die tot volwassenheid is gegroeid. En ja, daar... Je merkt het in de praktijk soms dat er nog meer emoties aan hangen dan aan de eigen kinderen.
Ja. Ja.
En dat is de kunst van de vertrekkende generatie. Die dan moeten zeggen, oké, wij nemen die afstand. Wij zorgen dat we ook andere functies of taken in ons leven krijgen. En dat we niet in een gat vallen.
Ja.
Dus
die is ook belangrijk.
Die is heel belangrijk, want dat zie je ook regelmatig. Hè. Dan is men van de apenrots weg. Ja.
Zoek op tijd een hobby.
Ja, ja.
Of passie. Koop een bos, ja. Gaat, nou ja, als je geen hobby hebt, ik heb nog mensen op zoek die mijn bos onderhouden. Dus nou ja, je bent van harte welkom.
Ja, precies.
Vrijwilligerswerk.
Maar verder is communicatie is echt key. Ja. Hè? Dus blijf goed praten. Zorg voor goede mensen om je heen die je kunnen adviseren. En probeer het niet allemaal alleen te doen. En dat is vaak heel belangrijk. Dat je op tijd begint. Gezien de fiscaliteit. Maar ook de communicatie met je kinderen. En niet wat ik in de praktijk ook vaak tegenkom. Dat ondernemers voetstoots aannemen dat hun kinderen in een bedrijf willen.
Oh!
Ja, dat je zomaar aanneemt. Je hebt twee kinderen. En, hey, maar die gaan allebei de zaak in.
Yeah.
Ja, praat daar gewoon over. Laat die
zelf beslissen.
Ja, en zeker ergens anders werken.
Ja.
Laat ze een beetje proeven hoe het is om in loondienst te zijn. Ja. Ja. Daar heb je achteraf heel veel profijt van.
Ja, zeker weten. Ja.
Denk ik.
Ja, nou ja. En ze weten ook hoe het ergens anders is. Werkervaring hebben. Weten wat het is om onder een baas te werken.
Ja, je een keer op je donder krijgen. Dat is helemaal niet verkeerd. Ja. Van een vreemde.
Ja, en dat is mijn, natuurlijk mijn vakgebied. Een stukje ook ervaren hoe het is om met een andere bedrijfscultuur te werken. Met de onderstroom van die organisatie bewust van te zijn. Wat er nou precies gebeurt in die organisatie ook op de diepere lagen.
Ja, want ieder bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen cultuur. Maar als je eens een keer bij een ander bedrijf een kijkje in de keuken hebt kunnen nemen en die cultuur hebt kunnen proeven, ja, daar doe je denk ik toch wel altijd je voordeel mee.
Ja, ja, en vooral als je een familiebedrijf over gaat nemen, je gaat vaak ook echt, je wil op jouw manier gaan leiding geven. En het is een heel erg grote valkuil om leiding te gaan geven zoals pa of ma dat deden.
Ja,
en je wil je eigen manier dat gaan doen. Dat vraagt echt iets van jou als leider. En als je niet gewend bent om vanuit jouw leiderschapsrol te pakken, wordt mega ingewikkeld.
Ja, ja, nee, je moet ook niet te benauwd zijn, denk ik, als familiebedrijf om gewoon eens een keer een tussenpaus aan te nemen.
Ah,
ja, want vaak worden de kinderen te vroeg op sleutelposities of in managementfuncties benoemd.
Ja.
Maar als ze daar nog niet aan toe zijn, dan is dat kan een funest zijn voor het bedrijf. Dus zoek gewoon eens als familiebedrijf een tussenpauze, een manager die zich bewezen heeft in de business waarin je opereert. En dan kun je daar een overbruggingstijd in wassen.
En die kan ook als leermeester dienen voor de kinderen.
Precies.
Ja. En leg je lat ook minder hoog voor je kinderen?
Ja, je hebt gelijk een goede mentor voor je kinderen. Die ook weer vanuit eigen perspectief en eigen invalshoek de kinderen wegwijs kan maken.
En dat is wellicht ook gezonder dan dat de ouder dat doet.
Ja, daar ben ik het mee eens.
Zeker. Oh, dat is wel een hele mooie. Dat is wel een hele goeie. Super waardevol natuurlijk om dat te doen. En voor de jongere generatie. Wat is essentieel voor de jongere generatie dat zij zich beseffen om dit proces te laten slagen en zonder dat het ten koste gaat van hun? Want voordat, nou, ik wil ik nog wel iets over delen. Een van mijn vriendinnen, zij ging het familiebedrijf overnemen en uiteindelijk is het bedrijf gewoon gestopt. Hm. Omdat zij wilde het anders gaan doen als haar ouders en ze kwamen er niet samen over uit.
Ja, nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn wel meer voorbeelden van bedrijven waar de overdracht in gang is gezet en afgerond is en dan toch na 1 of 2 jaar wordt geconstateerd van dit gaat het niet worden.
Nee.
Want onderschat bijvoorbeeld de factor personeel niet die altijd zijn opgegroeid met een oprichter vaak. Ja. Helemaal in die cultuur zitten.
Ja.
En dan komt er een jonger iemand en die zegt nee, maar we gaan die koers volgen.
Ja. Ja.
En dan merk je pas dat er weerstand kan ontstaan van jouw eigen mensen.
Ja.
Die helemaal niet in jou geloven, omdat ze altijd zijn opgevoed met het idee, nee, we gaan die kant op.
Ja. Ja.
Dus dat kan lastig zijn.
Maar dat dan en daarom is zo belangrijk dat ik altijd zeg over die leiderschapskills. Weet je, dat kan.
Ja.
Hey, dan is het vraagt iets van jou als leider van de organisatie, als jij echt ook een heel andere koers gaat wijzigen of een ander pad gaat. En wat ik ook altijd zeg, ik weet niet hoe je dat ziet, maar uiteindelijk is het echt funest voor een organisatie als de oud-eigenaar, en ook al is het de vader, als je met personeel werkt, of vader of moeder, als die nog structureel aanwezig zijn.
Ja.
Sterker nog, een van mijn klanten, die heeft net, die is de tussenpersoon binnen een familiebedrijf, wordt overgenomen en hij was aanwezig. Hij kon absoluut niet zijn ding doen, totdat pas de oud-eigenaren weg waren. Hij voelde ook echt gewoon dat hij geblokkeerd werd op alles. En toen waren ze weg. En ik had hem daarna aan de telefoon. En hij zegt, ja, het gaat goed. En het is druk en het is stress en er is veel uitdagingen.
Ja.
Maar het gaat goed. Omdat dat hij zijn ding kon doen nadat ze weg waren. Maar dat is zodra ze nog aan boord blijven. Of, goh, dat is zo belastend voor de organisatie.
Ja, dat klopt. Ik had ook zelf een vader tegenover me zitten die na ieder telefoongesprek vroeg van, en wat zei die klant? Dus toen, toen ben ik voortaan maar ergens anders gaan bellen. Nee, maar je hebt wel gelijk, die senioren die moeten zich niet meer bemoeien. En natuurlijk, een soepele overgang van generatie op generatie is het mooiste wat er is.
Ja.
Als er echt in goed overleg kan en dat de oudere garde inderdaad zegt van, oké, het is voortaan jouw ding.
Ja.
Jij stippelt het beleid uit en ik leg me daarmee neer. Ja. En ik ga niet, het ergste is natuurlijk dat dat personeel nog bij hem aanklopt.
Ja.
Van, jouw opvolger die zegt dit, maar het moet eigenlijk dat.
Ja. Ja, echt, vader of moeder moet echt de ruimte geven aan de kinderen. En anders is het voor de medewerkers echt super. Onbewust zijn ze loyaal altijd geweest aan de vader.
Ja.
Ik noem even een voorbeeld. De vader kan natuurlijk de moeder zijn. En als de kinderen dan sceptisch gaan zwaaien en de vader is er nog. En vooral als kinderen een andere richting opgaan. Dan voelen ze alsof ze ontrouw zijn aan de oud-eigenaar, de vader. Ja. Vooral als hij er nog is.
Ja.
Dat is echt een ingewikkelde situatie.
Ja, die loyaliteitsgedachte die moet er eigenlijk uit dan.
Ja.
Die loyaliteit moet naar de opvolger worden.
Ja, en daarom is het belangrijk dat de ouders de ruimte maken. Want uiteindelijk die loyaliteit die gaat op de onderstroom. Dus die zal er altijd blijven.
Ja.
Zodra die pa in beeld is.
Ja. Nee, dus dat is heel belangrijk. En die jongere generatie moet zich natuurlijk ook beseffen dat als ze eenmaal aan het roer staan, dat ze ook een duidelijke koers uitzetten.
Ja.
En een eigen gezicht laten zien en niet te veel laten beïnvloeden door de senioren.
Nee.
Dus,
die mogen echt gaan staan als leiders.
Ja.
Ja. Ja, want wat zie je dan vaak bij de jongere generatie dat daar fout gaat?
Ja, dat ze eigenlijk te vroeg op het schild gehesen zijn, hè? En nog onvoldoende capaciteiten hebben. Ze hebben vaak wel het talent, maar je moet bepaalde capaciteiten moet je echt leren ontwikkelen.
Ja.
En zorg dat je ook qua opleidingen en dat je qua leerschool toch op het juiste moment dan dat leiderschap aanvaardt.
Ja. Ja.
En dan zie je in de praktijk wel eens dat te vroeg gebeurt.
Ja. Ja, het vraagt iets van je, hè? Leiderschap pakken. Hè? Een team, een organisatie leiden in tijden van onzekerheid, in het veranderen van een koers, in transities. Überhaupt het leiden, het vraagt iets van jou als leider. En op het moment dat je daar nog niet klaar voor bent, dan kan het je heel veel energie gaan kosten.
Ja, dan
wat natuurlijk zonde is.
Dat zorgt dan voor zoveel stress. Dat je niet willen.
Nou Mark, dat is natuurlijk het bijzondere van als je in een podcast aan het opnemen bent.
Ja, dan gebeuren er altijd onverwachte dingen.
Dat vind ik ook altijd wel bijzonder als ik hier zit met mijn klanten.
Ja, dat inspireert wel. En dat is weer een hele andere setting als een kantoor of een spreekkamer.
Ja, dit is het leven. Hè?
Ja, hier gebeurt het.
Ja, nou ja, in het leven het draait ook niet om perfectie en om... Nou ja, ik vind dat ook wel tof, weet je, dat mijn vriend even langskomt... Sleutel, ik heb alles afgesloten natuurlijk. Handig. Maar we hadden het nog over de jongere generatie.
Ja, ja.
Dat zij ook af en toe wel ziet een enorm grote uitdaging misschien wel op een te vroege leeftijd krijgen.
Ja, ja. Dus daar moet je voor waken. Als ze er klaar voor zijn, zijn ze klaar voor. En dat kan op jonge leeftijd, maar je moet het niet te vroeg willen forceren.
Nee.
En dat zie ik bij mijn klanten wel eens, dat het te vroeg op posities komen waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn.
Ja. Dus eigenlijk is dit echt de uitnodiging voor de jonge generatie. Als je dus nu luistert. Dat je bij jezelf echt goed nagaat. Wat wil jij?
Ja.
Waar word jij blij van? Wat Precies. heb jij nodig voor de volgende stap?
En de druk weerstaan als je er zelf niet aan toe bent. Maar je voelt eigenlijk morele druk van je ouders om het bedrijf over te nemen. Maar diep in je hart ben je er niet aan toe of wil je het niet. Ben dan ook sterk genoeg om te zeggen, oké, ik laat het even aan mij voorbij gaan. Of ik stel het een paar jaar uit. Ja. Helemaal geen punt.
Ja. Ik vind het trouwens wel mooi, want dit is wel wat ik al tegen mijn klanten zeg. Is dat je ook echt het onderscheid mag maken. Hey, ik praat nu met jou als vader, hè, als moeder, als zoon-dochter. Echt in de familiedynamiek. En nu zit ik op de stoel van zakenpartner.
Ja.
En ik voel, hè, als je voor de jongere generatie echt het gesprek aan mag knopen. Weet je, van ik merk gewoon alles en ik voel bij mezelf dat als je merkt ik wil een andere keuze maken. Of het is nog te vroeg. Het is nog niet het juiste moment voor mij om nu... Ik doe de organisatie tekort als ik nu al die rol ga pakken. Of Precies. ik doe mezelf tekort als ik deze rol ga pakken.
Ja.
Dus je mag echt daarmee gaan spelen van... Oké, wanneer ga je echt puur business-wise het gesprek aan?
Ja.
En wanneer ben je in gesprek als vader, als moeder?
Ja.
Als zoon-dochter?
Ja, dat is heel mooi als families dat kunnen. En dat vermogen ook hebben om dat onderscheid te maken.
Ja. Ja,
want het grijpt zo in elkaar het leven in een familiebedrijf.
Ja.
En dat...
je ziet me ademhalen, want je zegt het vermogen dat families het vermogen hebben. En ik zeg altijd, er hoeft maar één persoon het vermogen te hebben. Dus als één persoon het initiatief neemt...
Ja, die kan de signaalfunctie vervullen.
Ja, die kan zeg maar, hey jongens, zullen we nu als businesspartners het gesprek verder voeren? En nu... Zijn we weer familie en laten we die business los.
Ja.
En vooral als je harde gesprekken moet gaan voeren over de overname.
Ja.
Of voor het belang van de organisatie. Wat heeft de organisatie nodig?
Ja.
En wat heb jij nodig?
Ja, en het ergste is inderdaad als er geen enkele persoon is die dat vermogen heeft.
Ja.
Want dan ontstaan er pas echt problemen.
Ja, dan ontstaan, ja. Ja, en uiteindelijk is dat een stukje... Ook wel mooi wat we met deze podcast mogen realiseren. Het bewustzijn van de leiders binnen familiebedrijven. Dat je dus deze kwaliteiten in kan zetten. Ja. Alleen al dit bewustzijn. Ben ik nu in gesprek vanuit in het belang van de organisatie? Of ben ik in gesprek onbewust vanuit de familiedynamiek? Omdat je gezien wil worden.
Ja.
Die is nog belangrijk. Hè?
Ja, daar moeten wij als adviseurs echt op letten. En zorgen dat dat gebeurt.
Ja. Want onbewust, hè, dat zien we natuurlijk heel veel. Onbewust zien we heel vaak dat familiedynamieken doorcijpelen de organisatie in. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt...
Handig.
Nee, dat is niet het belang van de organisatie. Nee.
Maar goed, de waarden en normen van een familie die wel draagvlak hebben... Die kunnen wel heel bepalend zijn en zorgen voor het succes.
Ja.
Dus daar moeten we ook mee spelen.
Nou ja, juist. En dat is... Moet je mee spelen, maar juist dit is het belang. En de kracht van een familiebedrijf ook weer. Die waarden en normen. Ja. Hoe vaker niet tegen mij is gezegd. Sanne, je hoort nu bij de familie. En denk ik, oh, het is zo'n warm welkom. Weet. Het is ja, in een familiebedrijf, dat is toch wel, er gebeurt wel wat anders.
Ja, en dat is gewoon ook lange termijn denken. In plaats van ieder kwartaal de cijfers maar op tafel gooien die beter moeten zijn. Maar... Ja, dat je toch schatplichtig bent aan het familiebedrijf en van generatie op generatie doorgeeft. Dat is veel belangrijker dan de korte termijn successen.
Ja, mooi is dat. Is er nog iets wat we over het hoofd hebben gezien qua belangrijke takeaway voor de luisteraar?
Nou, ik denk dat we de belangrijkste onderwerpen hebben gehad. Die zijn denk ik tijdens dit gesprek wel aangestipt.
Ja.
En het is een samenspel van een heel aantal factoren die maakt of het succesvol wordt, die overdracht.
Ja. Nou ja, het belangrijkste wat ik meeneem is, wat je ook heel erg helder benoemt, is het emotionele aspect, hoe belangrijk dat is.
Ja. En blijf dat benoemen, communiceer erover met elkaar. En probeer dat ook te vangen, of dat nou in een familiestatuut is of in een ander document. Dat maakt niet zoveel uit. Maar dat je er regelmatig aan herinnerd wordt van wat heb je met elkaar afgesproken. Ja. En hoe gaan we dat verder aanpakken.
Ja.
En dat blijft een leidraad door de toekomst heen.
Ja. Ja, dat je open het gesprek blijft voeren. En dat is iets wat ik nog toe wil voegen. Dat je van zowel de jonge generatie als de oudere generatie beseft. Er worden pijnen geraakt. En die mogen er zijn.
Ja.
Er mag ruimte voor zijn.
Ja, zeker.
En gun die ander daar de ruimte voor.
Ja.
Ja, wauw. Ja, mooi man.
Ja, nou, dat is een hele mooie afsluiter.
Ja.
Ja.
Mark, dankjewel voor het mooie gesprek. En lieve luisteraar, ik zal hieronder de link van Mark zetten. Dus als je denkt van, hey, ik wil Mark een keer sparren, kan je hieronder vinden. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de komst hier naar mijn bos.
Ja, het was een hele eer, Sanne. Jij bedankt voor dit mooie gesprek. Ja. En het gaat je goed.
Ja, nou jou ook. Dankjewel, fijne ontmoeting.
Enorm bedankt voor het luisteren. En wil jij nu zelf volledig op scherp gezet worden? Voluit leven, voluit gaan, voluit gaan staan waarvoor je echt wilt staan. Dan wil ik je uitnodigen voor het Voluit event op donderdag 16 mei. Waarbij we hiermee aan de bak gaan, maar ook aan de bak gaan om keuzes te maken. Doe je wandelend hoofd, hallo energie in je lijf. Zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Anders dan anders. Dus heb je geen zin in een event onder een systeemplafond, in een zaal, heel de dag binnen zitten. Maar wil je op scherp gezet worden, anders dan anders, uit je comfortzone komen. En past het thema, als jij de kudde volgt, dan loop je in de stront van anderen. Bij jou, raakt hij jou. Dan zou ik zeggen, be there, 16 mei. Nou ja, je kan je ticket kopen hieronder in de link. En ik zou je heel graag hier willen ontmoeten. En mocht je iets anders van mij willen doen, zou je me ook enorm helpen om deze podcast door te sturen naar iemand voor wie jij denkt, ah, die podcast is super waardevol voor jou. Dus dankjewel in ieder geval. En wie weet zien we elkaar binnenkort. Want dat vind ik wel zo top. Als je gewoon even een geel geeft, een shout-out geeft op social media. Dat ik jou, weet je, ik ben altijd zo benieuwd wie mijn podcast luistert. Dus als je dat wil doen, super tof. En geniet van vandaag. En tot de volgende. Doei doei.